Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag naar Inge en Michel Kriekaert vanwege hun inzet afgelopen week in het vakantiepark Heidepark. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen. Waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Vandaag kunnen ook de paasattenties voor de ouderen weer meegenomen worden. De diaconie hoopt van harte dat u allemaal mee wil helpen om deze bij de oudere gemeenteleden te bezorgen. En namens de diaconie alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. De eerste collecte van vandaag is voor Kerk in Actie. Voor meer voedsel en inkomen voor boerinnen in Burkina Faso in West-Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag 29 maart begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan mevrouw Ariane Ploeg Blokland uit Klundert. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 113, vers 1 en 2. Prijs halleluja, prijs de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan zitten. Het voelt aangenaam warm aan in de kerk als je uit de consistorie komt binnenlopen. Een aangename sfeer op de een of andere manier. Maar het is mooi dat we bij elkaar kunnen zijn in deze kerk of later of nu kunnen meekijken naar deze dienst. En laten we dan samen op deze zondag in de 40 dagen tijd zingen het lied 558, 1, 6 en 7. Jezus, om uw lijden groot. Kyrie eleison, ontferm u.
Thank you.
En laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer onze God, tot wie zouden wij ons moeten wenden die meer kan en die meer weet dan wij zelf? Om hulp, om wijsheid, om een weg steeds weer in het leven voor onze wereld te bidden, Heer, om ontferming. Heer, daarom bidden wij tot u. U bent degene die we mogen aanspreken. Omdat u ook, Heer, de ellende kent. U bent afgedaald in de diepte van het mens zijn. U hebt geleden met de mensen. En daarom kent u het lijden dat gaande is in de wereld ook nu. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. Schenk de mensen de kracht. Schenk hen een uitweg. Bemoedig en versterk weer. Heer, zo bidden wij voor de wereld, voor onszelf. In Christus naam. Amen. Nou, fijn dat de kinderen in de kerk zijn, dat jullie er vandaag bij zijn. En dan gaan we eerst ook kijken naar een kinderlied. Voordat nu de Bijbel opengaat, bidden we om Gods geest. Heer, wij bidden dat u ons wilt verblijden en versterken, bemoedigen en aanspreken met uw woord. Heer, zend daarom uw geest die ons helpt die dingen te verstaan die eigenlijk het menselijk verstand te boven gaan. Dat kunnen we zelf niet bedenken, maar het is ons wel geschonken. En we bidden dat we er meer en ook steeds weer uit mogen leven. Daarom bidden we hier, nu hier, maar ook voor allen overal. Dat we weer mogen begrijpen dat er zoveel meer is dan wij mensen met het oog alleen zien. In Christus' naam, amen. Het sluit mooi aan, de lezingen sluiten mooi aan bij het lied dat we net met de kinderen hoorden. We lezen ook een stukje uit het evangelie van de laatste dagen van Jezus, de laatste tijd van Jezus, de veroordeling voor Pilatus. Dat zijn een paar hoofdstukken wel in de evangelie, maar we hebben er meestal niet zoveel tijd voor om daarbij stil te staan, omdat er in feite alleen maar Goede Vrijdag is in die week, dus je hoort er niet zoveel van. En daarom is het ook wel goed dat zowel de kindernevendienst als nu ook wij daarbij stil kunnen staan. Wat gebeurde daar nou eigenlijk toen Jezus voor Pilatus stond? Voor de rechterstoel van Pilatus. En de tweede lezing gaat dan over de rechterstoel van Christus. Dat is een interessante verbinding tussen die lezingen. Na de eerste lezing zingen wij lied 557. Naam van Jezus die ten dode. En na de tweede lezing zingen we Psalm 96, vers 6 en 7. En Nel zal vanmorgen voor ons lezen.
De eerste lezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 1 tot 13. Toen liet Pilatus Jezus geestelen. De soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: gegroet, koning van de Joden, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei: ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, die mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus: neem hem dan mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden: wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven omdat hij zich de zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dit hoorde, schrok hij hevig. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde: de enige macht die u over mij hebt is van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabata.
Thank you.
De tweede lezing is ook uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 6 tot 10. Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat, zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we vol goede moed. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 10 jaar geleden, in 2016, vond er een bijzondere wedstrijd plaats. Dat was een wedstrijd van het spel Go. Dat is een heel ingewikkeld spel. Veel ingewikkelder nog dan schaken. En ja, dan moet je dus, dat heeft ook ontzettend veel mogelijkheden blijkbaar. Om allerlei mogelijkheden, dus bijna ontelbaar veel mogelijkheden om zetten te plegen. En dat spel, die wedstrijd, die ging tussen, het was in Seoul in Zuid-Korea, ging tussen Lee Sedol, de wereldkampioen Go, en het AI-systeem. Het nieuwe AI-systeem toen, AlphaGo. Dus de mens tegen de computer. Dat was een heel spannend moment. De wereldkampioen Go tegen een AI-systeem dat zich ontwikkeld was om dat spel ook te spelen. Dus die zaten toch tegenover elkaar. Iemand die alle ingevingen van die AlphaGo die zetten pleegde, maar tegelijkertijd die Lee Sedol. Heel spannend. Op een gegeven moment was al een heel eind gaande in het spel. Ging Lee Sedol even naar buiten om een sigaretje te roken, even in de pauze. En toen, dat was de 37e zet, kwam dus die computer met een hele rare zet. Heel raar. Iedereen dacht, oh, dit is juist de hele grote vergissing die nu wordt gemaakt. Nou is het duidelijk dat de computer dus inderdaad dit soort zaken niet kan beheersen. Dat de mens met zijn intuïtie en zijn intelligentie dat toch beter heeft. Dus iedereen dacht, dit is compleet fout. Dit gaat helemaal niet goed dus. Lise Dol kwam terug. En in plaats van dat hij 1 of 2 minuten nodig had voor de volgende zet, duurde toen wel 10 minuten. Hij zat te denken. En het spel ging verder. En wat bleek? Die zet van de computer, dat was een zeer geniale zet. Wat nooit iemand had bedacht, nooit een mens had bedacht. Het was heel raar. Maar het kwam er wel, ja, het kwam er wel zo uit dat nu inderdaad de computer die dat spel won. Op die manier. En dan, dus iedereen was verbijsterd eigenlijk. Dus hier versloeg, dus zou je zeggen, de intelligentie, de kunstmatige intelligentie, de intelligentie van de mens. Dus dat was wel even een schok en wel een bewustwording. Hé, hoe kan dat nu? Dus ja, dat is al 10 jaar geleden. Inmiddels is natuurlijk AI al veel verder gevorderd. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Maar waar het mij om gaat, is dat hier dus een zet plaatsvindt die mensen niet hadden bedacht. Die eigenlijk te gek is, te gek voor woorden. Een hele rare zet. Daar waren we nooit op gekomen. En het blijkt toch goed uit te pakken. En als we dit evangelie horen en we zien Jezus daar staan, zie de mens, dan is dat eigenlijk een zet van God. Ook iets dat we nooit hadden bedacht, dat langs die weg iets goeds zou moeten komen. Als je hem daar ziet staan, zie de mens. Onze vertaling die maakt het wat langer, maar er staat gewoon letterlijk kort en krachtig, zie de mens. Dat is wat Pilatus zegt, als hij hem tentoonstelt aan het volk en aan de leiders. En daar staat hij dan. We horen dat hij gegeeseld is. We horen dat hij in het gezicht is geslagen. We horen dat hij een kroon op heeft van takken en een oude soldatenmantel om zijn schouders geslagen. Verfomfaaid, helemaal ziet hij eruit. En er moeten strepen bloed op zijn gezicht te zijn. Je zou denken, dit is iemand die net een auto-ongeluk heeft overleefd. Zo zouden wij dat zien, of een bomaanslag. Zo zien wij ook mensen op tv soms. Een man of een vrouw, of zelfs een kind dat zo is toegetakeld. Zie de mens. En daar staat hij dan. Je zou zeggen, zo staat Jezus eigenlijk voor de mensheid. De mensheid die lijdt, zo staat hij daar. En dit is dus de zet van God. De meest vreemde zet die wij ooit zouden verwachten, of we zelf nooit hadden kunnen bedenken. God weet dat het niet goed gaat met de wereld, dat er iets echt fundamenteel mis is met al het kwaad in de wereld wat er rondgaat. En wat doet hij dan? Hij besluit dus zelf in deze wereld te stappen, er zelf in te stappen en er onderdeel van te zijn. Hij noemt zichzelf de Zoon van God en daarom moet hij ter dood worden veroordeeld. Dat was de aanklacht tegen hem. En toen Pilatus dat hoorde, de Zoon van God, werd hij toch wat ongerust. Waar gaat dit over? Met wie heb ik nu te maken? En dan vraagt hij ook, waar komt u vandaan? En Jezus geeft hem geen antwoord. Pilatus is ongerust en hij zou hem graag vrijspreken. Maar hij kreeg geen antwoord. En dan zegt Pilatus tegen hem, weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? En dan antwoordt wel, Jezus, de enige macht die u over mij hebt, is van boven gegeven. Van boven. Ik kom niet van u zelf vandaan. Ik kom ook niet bij de keizer vandaan. Maar het komt van boven vandaan. En dat is die dimensie waar dus Pilatus geen oog voor heeft. Dat er ook dingen zijn die van boven komen. dat van boven. Dat zien wij niet. Dat zien we niet als we die mensen daar zelf staan. Geslagen, vernederd, bespot en bespuwd. Dan zien we dat alleen maar. Zo zien we ook alleen het lijden. Maar er is dus blijkbaar ook nog een van boven. Het schijnt zo te zijn dat er in onze tijd mensen zijn die geloven in de platte aarde. Het schijnt voor te komen. Dat hoor je wel eens. Dat is natuurlijk iets dat volledig achterhaald is. Wat heel vroeger misschien werd gedacht. Maar het vreemde is eigenlijk, wat eigenlijk nog gekker is, dat er veel mensen zijn die geloven in de platte hemel. Dat eigenlijk alles plat is. Alles is plat, alles kan platgeslagen worden. Net zoals je kartonnen dozen plat kunt slaan, die worden geplet, zodat ze niet zoveel ruimte innemen en je kunt ze dan verwijderen. Omdat er alleen maar lucht in die dozen zit, kun je ze makkelijk pletten. Dus het stelt niks voor, het is allemaal plat. Maar zo zou je bijna echt een ziekte van onze tijd kunnen noemen dat wij geloven, of dat er geloofd wordt, in een platte hemel, dat alles plat is. Dat er geen hoogte is, dat er geen van boven is. Een ziekte van de moderne tijd. Dat we denken dat we alles wel kunnen overzien. Dat we alles wel als mensheid in de greep hebben. En altijd kunnen zeggen, we gaan vooruit, want we maken alles zelf goed. Dat is een probleem. Een platte hemel. Alles is immanent, wordt ook wel gezegd. Met een ander woord. En ja, als er dan dingen komen die niet passen, als de hemel zich dan toch op aarde wil vertonen, dan willen we die verwijderen. Jezus komt van boven, maar blijkbaar raakt men hem liever kwijt. Hij wordt verwijderd als afval. Weg ermee. En dus vind ik ook wel iets triest eigenlijk, dat we zo weinig eigenlijk dat besef van God overhouden in onze tijd. En het enige wat je soms nog hoort is de naam van God in een vloek. Of wat een vreselijk restant, zou je zeggen, van geloven, als dat nog overblijft. En dat God zijn eigen naam te grabbel gooit in deze wereld. Net zoals Jezus als zoon van God zijn leven in feite ook zo vernederen laat. Zich zo vernederen laat tegenover de mensen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Het is een onvoorstelbare zet. Wie bedenkt nou zoiets? Kan dat nou ooit iets goeds voortbrengen? Het is toch te gek om los te lopen. Maar daar staat hij wel. De Zoon van God. Zie de mens. Hij noemde zichzelf de mensenzoon op aarde. Integrerende opmerking, integrerende manier om zichzelf aan te duiden van Jezus. De mensenzoon. En dan zei hij wel, de mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij was als een vreemdeling op aarde. Een dakloze zelfs. Moet je voorstellen dat God zo op aarde komt. Maar de mensenzoon komt in het boek Daniël ook voor als degene van de toekomst. Die komt in heerlijkheid. Dus er zitten twee kanten aan die mensenzoon. Aan de ene kant aards, mens, nederig, vernederd. En aan de andere kant hoog en heilig. Vreemd eigenlijk. En dat is dat van boven. In het evangelie van Johannes wordt dat van boven niet vaak gebruikt. Sowieso in de Bijbel niet, die uitdrukking, dat ene woord. Maar wel in hoofdstuk 3, wanneer Nicodemus bij Jezus komt. En dan zegt Jezus, een mens moet van boven geboren worden. En dat is eigenlijk ontdekken gaan dat die dimensie van boven er bestaat. Dat die ook in jouzelf contact met jou krijgt en in jouw leven gestalte krijgt. Dat de mens van boven geboren kan worden. Opnieuw geboren wordt ook wel vertaald. Kan ook, kun je ook zeggen, maar het betekent ook juist een van boven geboren worden. Dat wij deel krijgen aan die dimensie. Pilatus is dus degene die hier voor de keuze staat. Aan Pilatus, hier zou ik zeggen, Pilatus is degene die nu echt voor die keuze gesteld wordt, want hij moet recht spreken over Jezus. En dan moet hij kiezen. Want ze zeggen tegen hem, als u nu deze man die zichzelf koning noemt, niet veroordeelt, ter dood veroordeelt, dan toont u dat u geen vriend bent van de keizer. Want de keizer kan natuurlijk niet het nooit hebben dat iemand zich koning noemt in zijn rijk zomaar vanzelf. Dat kan niet. En dan moet Pilatus dus kiezen om een vriend van de keizer te zijn en te blijven. Of, zou je zeggen, een vriend van deze man die zichzelf een vriend van tollenaars en zondaars noemt. Gek genoeg. Ja, wat kiest Pilatus? Pilatus kiest, dat weten we, hij kiest om vriend van de keizer te blijven. Hij wil zijn positie behouden. Je zou bijna zeggen, natuurlijk, dat willen we toch ook echt allemaal wel. Als het ten koste gaat van je positie en je plek en je zekerheden, dan ga je echt niet kiezen voor deze vreemdeling. Deze vriend van tollenaars en zondaars. En dan staat er dat Pilatus daarom ook plaatsneemt op zijn rechterstoel. En dan recht gaat spreken. Dat is het laatste vers dat we hoorden hier in Johannes 19. En we weten zelf verder de afloop ook wel. En het aparte is trouwens dat in dat ene vers, daar staat, toen liet Pilatus Jezus weer naar buiten brengen en hij nam zelf plaats op de rechterstoel. Op het mozaïekterras ging hij zitten. Maar het is alsof de evangelist Johannes al een dubbelzinnigheid hierin laat zien. Want je kunt dit op twee manieren vertalen. Je kunt zeggen, hij ging zitten op de rechterstoel. Maar je kunt ook vertalen hier, hij liet zitten op de rechterstoel. In het eerste geval gaat het over Pilatus die daar gaat zitten. Maar in het tweede geval gaat het over Jezus die daar gaat zitten. Dat eigenlijk Johannes die bouwt daar die dubbelzinnigheid in, alsof hij al vooruit wil wijzen. En dat vooruitwijzen over de toekomst, dat hoorden we ook in 2 Korintiërs 5. Daar lezen we dat allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, om te ontvangen wat hij of zij in het leven heeft gedaan, goed of kwaad. Christus is het die uiteindelijk het oordeel toekomt. Is niet zo vreemd natuurlijk dat zo is. Want als deze aarde van God is, als de hele schepping van God is, dan is hij de eigenaar. En dan kan hij degene, ons leent hij dat. Wij mogen daar leven, we zijn hier te gast. Maar we zijn eigenlijk net als mensen die buiten de waard rekenen, zoals dat spreekwoord ook zegt. Je hebt buiten de waard gerekend, je hebt niet nagedacht van wie is de zaak eigenlijk. En je moet dan toch rekenschap afleggen. Dat is normaal. Want het is zijn wereld, het is zijn schepping en wij zijn zijn mensen. En hij vraagt van ons dus wel de rekenschap. En het kan misschien wel even heel ongemakkelijk zijn dat we denken, hoe moet dat dan? Heb ik nou genoeg goed gedaan? Dat opweegt, zo zou je kunnen gaan denken. Maar we moeten heel goed beseffen, en dat is het evangelie, dat daarom juist Jezus hier staat, zoals we ook hoorden, of kunnen horen, als je moet 2 Korintiërs 5 maar eens verder lezen, dat er staat dat één mens voor allen is gestorven. Dus dat Jezus daar staat en bespot wordt, maar ook daarna gekruisigd, dat betekent dat hij sterft voor de mensen en dat hij daarmee de zonde wegneemt. Johannes zegt al in het begin van het evangelie dat Johannes de Doper wijst op hem, zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat gebeurt dus wanneer Jezus wordt gekruisigd. Hij draagt daarmee de zonde weg. Dat is juist ook die hele vreemde zet die wij niet konden bedenken. Maar dat doet God wel dan. Hij draagt de zonde weg. En daarmee is er vergeving, is er verzoening met God. En mogen we werkelijk met God in vrede leven en daardoor ook met onszelf in vrede leven. Dat is een groot geheim. Dat is werkelijk waar. Maar er staat dus toch ook nog iets over dat goed en kwaad worden geoordeeld. Dat God rekenschap vraagt van de mensheid zelf. Wat hebben jullie nou mee gedaan? Er is dus, daar mogen we echt op vertrouwen. Kijk, de keizer is onberekenbaar. Wanneer je een vriend bent van de keizer, dan ben je niet best af. En je kon zo uit de gratie vallen bij de keizer. Dat kon zomaar gebeuren, heel snel. Dus Pilatus, je kunt beter anders kiezen. Een vriend van de keizer was niet best af in die tijd. Bij een volgorde van de keizers, bijna bij elke keizer was dat zo. Onbetrouwbaar. Onberekenbaar wat hij doet. Hij denkt dat hij de macht heeft en dat hij overal alles zich kan toe-eigenen en alles kan maken en breken. En zo treden er in de geschiedenis steeds weer keizers op die zich zo gedragen. Maar je hebt er weinig aan om daar een vriend van te willen zijn. En je kunt beter een vriend zijn van de mens die daar staat, de zoon des mensen, de mensenzoon. Want die is wel betrouwbaar. Die is volkomen betrouwbaar en volkomen berekenbaar. Wat hij zegt, dat doet hij ook. En wat hij belooft, dat geeft hij ook. Dus wij mogen op hem vertrouwen. Als hij zijn leven geeft voor ons, dan is dat waar. En daardoor is het ook goed tussen ons en hem. Daar mogen we onszelf aan toevertrouwen. Aan hem toevertrouwen, dat is absoluut waar. Dat hij het heeft volbracht. Dat is zijn laatste woord aan het kruis, ook in het evangelie van Johannes. Het is waar. Hij heeft het voor ons volbracht. Dus, die rechterstoel gaat er niet over of we al dan niet behouden zijn als we in hem geloven. Maar het gaat erover het goed en kwaad in de wereld. Daar wordt wel over geoordeeld. En je zou soms wel eens willen dat er besef sterker was en dat dat heel wat criminaliteit min of meer zou bestrijden, zou je bijna denken. Of oorlogzuchtigheid en dat soort dingen. Dan zou men toch wel langer moeten beseffen, ja, maar ik kom wel te staan op de een of andere manier. Het is natuurlijk beeldspraak, die rechterstoel, dat moeten we niet letterlijk allemaal gaan opvatten alsof daar ook een troon staat of wat dan ook. Maar het is wel, die rechtspraak zal plaatsvinden op de een of andere manier. Er zal rekenschap gevraagd worden van de mensheid. Dat is waar. We hebben hem wel veroordeeld zelf, we hebben hem veroordeeld, maar hij zal op die rechterstoel toch eenmaal degene zijn die het voor het zeggen heeft en ook de daken zal recht zetten. Het moet rechtgezet worden. Wij schreeuwen er soms naar, we verlangen daarnaar dat er recht geschiet. Maar het zal ook wel gebeuren. Maar we moeten wachten nog, wat dat betreft. Nou, zou ik met één ding willen eindigen hiermee. Kijk, wij zijn geneigd om daar allerlei plaatjes van te maken. Dat moeten we dus niet doen. Over hoe het zal zijn en het rechtspreken van God. Dat is natuurlijk een beeld dat gebruikt moet worden, die rechterstoel. En in de middeleeuwen werd dat veel gedaan. Hè? Dat is iets wat bekend is, dat je allerlei wilde beelden had in dit opzicht. Je zou bijna kunnen zeggen science fiction. De science fiction van de middeleeuwen was ook wel allerlei beelden over de hel en allerlei zaken. Maar we moeten er beter naar kijken en beter verstaan wat er bedoeld is, want het is beeldspraak. Maar het wordt soms ook wel eens op een intrigerende manier verwoord, op een mooie manier, een literaire manier verwoord. En dat is vooral ook door Dante, vind ik, die Italiaanse dichter uit de middeleeuwen. En één ding heel mooi van hem is wanneer hij schrijft over de hemel, over het paradiso, dat hij daarover schrijft, dan vertelt hij hoe Dante dus ook een tocht maakt en nog steeds natuurlijk opstijgt naar boven en gaat zien wat er nog veel meer is en wat de toekomst is en waar mensen zich bevinden of hoe dat zal zijn, allemaal verbeelding. Maar dan vertelt hij dat hij eerst op het niveau komt ongeveer van de maan, zeg maar. De maan is ook wat nog een mindere planeet, zou je zeggen. Dus dat gaat steeds verder. Gaat steeds verder naar het centrum toe uiteindelijk, waar God is. Maar bij de zon, of de zon. Maar eerst komt hij bij de maan en dat is dus de buitenste ring eigenlijk, zou je zeggen, van de hemel. En dan ziet hij ook mensen die hij herkent. In heel andere gestalten, stralend. En het zijn de overledenen en sommigen heeft hij nog meegemaakt. Maar dan komt hij iemand tegen, hij ziet een vrouw en die herkent hij dan als Picarda. En hij vraagt dan om, en zij is daar, zeg maar, in dat hemelse gedeelte van de hemel. En dan vraagt hij aan haar, vind je het niet erg om hier te zijn? Want je zou nog veel dichter bij het centrum kunnen zijn, waar het nog, misschien nog wel veel mooier is, waar veel dichter bij God. Waarom je bevindt je nu in die buitenste ring? Ja, zegt ze, dat is omdat ik mijn gelofte verbroken heb als non. Toen ik non was, ben ik uitgetreden. En dat is nu eenmaal iets waardoor ik in deze sfeer blijf. He, alsof het dus nog toch wel gradaties heeft, zo dacht men dan ook wel. Maar, zegt zij, ik ben hier volkomen gelukkig. Volkomen gelukkig. Er bestaat niet iets als afgunst hier. Totaal niet. Want in zijn wil is onze vrede. Dus de plek die God mij toebedeelt, dat is mijn vrede, dat is mijn geluk. Ik ben hier volkomen gelukkig. Net zoals die anderen ook volkomen gelukkig zijn waar zij zijn. Dat is wel een hele mooie gedachte. In zijn wil is onze vrede. Dus wij mogen ons voegen naar zijn wil. En plaatsnemen daar eigenlijk in. En daar is onze vrede in gelegen. Eigenlijk ook met heel de aarde. Als de aarde wordt beleefd en als er op aarde wordt geleefd naar zijn wil, dan is er vrede. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde, bidden we. Van boven dat het ook beneden komt en dat het er zal zijn. Nou, eigenlijk gaat dus het evangelie, en als het gaat over de weg van Jezus en ook het hoogtepunt, waar het vanmorgen dan over ging, gaat over een zet van God die hij heeft bedacht. Die echt alles bedenken van de mens te boven gaat. Maar het hele kostbare is wel dat het eigenlijk ook iets geheimzinnigs is. Wij hadden dat nooit kunnen bedenken en de mensheid weet dat niet, bedenkt dat niet uit zichzelf. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, zeggen de profeten al. Dus het is echt iets dat ons te boven gaat. Maar hoe kostbaar is het dan niet dat wij in de kerk en uit de Bijbel daarover kunnen horen? Een groot geheim. Dat, zeg maar, in de kern van het hele wereldse gebeuren aanwezig is. Het is toch wel heel bijzonder dat we daarvan horen en van mogen weten. En we moeten wel steeds weer herontdekken, want er is dus heel veel leed. Wij zien dus heel veel mensen lijden, we zien heel veel mensen staan als Jezus, zie de mens. En dat kan ons overweldigen, en waardoor we het niet meer begrijpen. Of God nog wel naar deze wereld omziet, of God de dingen nog wel in de hand heeft, dat soort rare vragen dringen zich inderdaad sterk soms aan ons op. Maar dan is dit het antwoord, dat God zegt, ja, maar ik ben zelf op die plaats gaan staan. En langs die weg, een hele onverwachte weg, brengt hij wel de verlossing en de overwinning. En ook zijn koninkrijk. Want diezelfde Jezus, die hier staat als mens, op deze manier en bespot wordt, is tegelijkertijd de koning. De koning der koningen, de Heer der heren. Van hem is de majesteit en de heerlijkheid. En eenmaal zal dat gezien worden. Amen. Laten we dan na het orgelspel zingen uit de evangelische liedbundel 275, de coupletten 1, 3 en 4. Laten we dan danken en voorbeden doen. Er is gelegenheid voor stilgebed en dan bidden we ook samen met onze Vader. Vader in de hemel, wij danken u dat we niet in het duister gelaten zijn over uw bedoelingen met deze wereld, over uw overgave voor deze wereld, dat u zichzelf er niet buiten gehouden hebt en alleen maar toekijkt, maar ook deel bent van dit hele gebeuren geworden. En ook doorgaat, Heer, in deze tijd. En vergeef het ons dat we er zo vaak totaal overheen kijken of het totaal niet zien en meer in beslag en bevat worden of volledig in beslag genomen worden door alleen het aardse en alleen maar zien wat voor ogen is en dat laten doordringen in ons hart. Terwijl eigenlijk dit van boven zoveel hulp kan bieden en zoveel steun kan zijn. Wij bidden daarom dat het ook in ons hart mag neerdalen, steeds weer. Dat we ermee kunnen leven, dag aan dag. Ook in een groot vertrouwen op u, die volkomen betrouwbaar bent. Die alles geeft. Heer, we bidden dat dit alstublieft mag worden herkend in onze wereld. Juist in deze weken, dat ogen opengaan voor het wonder van Golgotha. Voor het wonder van de weg die de Zoon des Mensen gegaan is voor ons allen. Heer, wat is het onbegrijpelijk eigenlijk. Maar geef dat we het zien, dat de ogen weer opengaan, overal om ons heen ook. Ook bij de mensen die ons lief zijn. Heer, daar bidden we om. En zie zo deze wereld aan waar gestreden wordt om terrein, om macht, om eer, om roem. Alles is zo gaande en zo dwaas ook soms. Heer, vergeef het ons als mensheid, dat we zo ook met de aarde omgaan en met elkaar omgaan en als volken met elkaar omgaan. Het is eigenlijk te gek voor woorden. En wij bidden dat we gaan beseffen dat we al een rekenschap moeten afleggen. Dat leiders dat ook beseffen. Dat mensen die op verkeerde pad zijn, dat ook gaan beseffen. Heer, dat het op tijd beseft zal worden. Zie deze aarde aan en wij bidden om vrede. In het Midden-Oosten, in Israël, in Iran, in andere landen, in Oekraïne. Er is zoveel gaande. Heer, wij bidden voor de mensen. En zo ook in een moment van stilte willen we onze eigen gebeden en gedachten bij u brengen. En we bidden samen met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven tijdens de collecte. En dan zullen we daarna ook de kinderen die komen terug. Ik weet niet of ze wat gaan vertellen, maar dat merken we wel even nog. En in ieder geval is daarna ons slotlied dat we staande zingen uit Evangelische Liedbundel 119.
hebben vandaag weer een verhaal gehad over Jeruzalem. En vandaag ging het over... Elise, kan jij het vertellen? Weet jij nog waar het over ging? Kijk maar eens naar de poster, wat Rosalie net heeft opgeplakt. Wat staat er allemaal rondheen? Wat is dit? Een haan. Wat gebeurde er met de haan vandaag? Hij kukelde inderdaad. En waarom kukelde hij? Weet je dat nog? Wat had Petrus...
Dat Jezus had gezegd dat hij hem 3 keer gaat verraden voordat de haan gaat kukelen.
Ja, klopt. We hebben het gehad over Petrus die Jezus niet kende en dat tot 3 keer had gezegd en dat de haan kraaide. En Petrus huilde toen heel hard dat hij de Heer Jezus zo'n pijn had gedaan omdat hij had gezegd dat hij hem niet kende. En wij hebben daarom een proefje gedaan met water en een spiegel. En kan Rosalie mij vertellen, wat gebeurde er in de spiegel?
Als je in de druppel kijkt, zie je jezelf ondersteboven.
Ja, want Petrus was ondersteboven van wat hij had gedaan, wat hij Jezus had aangedaan.
Dank jullie wel. Nou, dan zullen we zingen dus lied uit Evangelische lied nummer 119. En dat doen we staande. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.